Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor de heer Dirk van Inge in Wolfhezen, voor mevrouw van Ravenstein van Esterik, Arnoldus Jacobstraat 21, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijft. Voor mevrouw van den Berg van Os, Bonengraasseweg 54. En voor mevrouw Stam van den Berg, Linhoflaan 8 in Siependaal in Tiel. Voor mevrouw van Brenk Vink, Linhoflaan 3A, die vanuit zorgcentrum Walstede in Tiel naar de afdeling De Schakel in het Rivierland ziekenhuis is gegaan. Voor mevrouw Eve de Haas, Muskezand 4, die weer in Dekkerswald in Groesbeek is opgenomen. Voor de heer Buis, Bonengraasseweg 23, in het ziekenhuis Rivierland in Tiel. En voor de heer Arissen, wethouder van Lavierstraat 24, die voor een oogoperatie in het Radboudziekenhuis verbleef en weer thuis is gekomen. We herinneren u nog even aan de verkiezingsvergadering die aanstaande donderdagavond om 7 uur precies in het Baken wordt gehouden. De stemgerechtigde lidmaten worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. De vakantie Bijbelweekcommissie wil u en jou op de worstenactie attenderen. De bestellingen kunnen ingeleverd worden in de doos in het Baken. U heeft een bestelformulier kunnen vinden in de kerkbode, maar blanke formulieren liggen ook nog bij de inleverdoos. Voor foto en groeten zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 108 vers 1. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik noem u het eerste vers van Psalm 108. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden 9 november op de leeftijd van 85 jaar is overleden mevrouw Hendrika Wendelina Peters van Verseveld, gewoondhebbend Bonengraafseweg 2. Er is gelegenheid tot condoleren morgen, 's avonds van 7:30 tot 8:15 in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats al hier. En de afscheidsdienst zal worden gehouden op dinsdag 15 november om 14:30 in het rouwcentrum, waarna de ter aardebestelling zal plaatsvinden ongeveer 14:45 op de begraafplaats al daar. We willen de bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. En nu zingen in verband hiermee van Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 13. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met opnieuw te zingen uit Psalm 73, de versen 2 en 10. Ik zag met nijdig ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan. En vers 10, hoe worden zij tot ieders schrik vernield als in een ogenblik. 2 en 10 van Psalm 73. laatste vers van Psalm 84 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Want God de Heer zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Psalm 84 vers 6. Nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen en over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we danken u voor uw woord wat al mochten horen. De 10 woorden, de 10 geboden. Waarin u de punten op de i zet, destijds voor uw volk Israël, maar ook vandaag de dag voor ons. En u houdt ze ons week in week uit voor, als een spiegel, om ons leven in te overzien. Achterom te kijken, hoe is het geweest, hoe is het gegaan, hoe heb ik het gedaan? Was dat volgens uw wet, of ging het er misschien dwars tegenin? Heere God, ziende in die spiegel, kunnen we even niet vooruit kijken. En toch wilt u dat we voortgaan. Daarom, dwars door die spiegel heen, wilt u ons ook bij de hand nemen. En ons laten weten dat u een God bent, die ondanks wie wij zijn, toch met ons onderweg wil zijn. En ons wil leiden op uw wegen. Ons wil wegwijs maken daarheen waarheen u wilt dat we gaan zullen. Heere, daarom zijn we ook vanmorgen weer in de kerk of hebben we thuis de kerkradio aangezet om te horen uit uw woord en om ons leven daarnaar in te richten. We bidden van u, help ons daarbij, want in eigen kracht kunnen we dat niet. Steeds weer lopen we tegen die spiegel aan. En steeds weer ontdekken we meer en meer. En we willen u vragen, o God, geef ons dankbaarheid in ons hart dat u ons niet zat wordt. Dat u niet denkt bij uzelf van, nu laat ik ze maar schieten. Maar opnieuw brengt u ons vanavond, vanmorgen en vanavond weer opnieuw tezamen onder uw woord, net als vorige week. En u gaat maar door. Uw trouw is onmetelijk. Daar kunnen we ook niet hoog genoeg van opgeven. En daarom willen we vragen, willen we ons met uw woord en met uw geest bereiken en aanraken. En ook, ons ook een woord meegeven voor onderweg door dit leven. Uw toekomst tegemoet. Zegen ons dan. In luisteren en spreken, in orgelspel en zingen. En dat het alles strekt tot meerdere eer en glorie. Van uw naam. U bent het waard, o God, om geloofd, gediend, aanbeden en geprezen te worden. Zegen ons zo onder het geklank van uw woord. Zegen ook de kinderen van de zondagsschool en van de kindernevendienst en van de oppas. En allen die leiding aan hen geven, laten we zuinig zijn op onze kinderen, maar niet zuinig zijn met het woord. En daarom mag het ook aan hen worden doorgegeven. En daarom mogen ook allen ons steentje bijdragen straks in de collecte. Opdat ook het navolgende geslacht op de hoogte is van de heilsfeiten. En zoveel meer omtrent Jezus Christus, omtrent u de Vader, over de Heilige Geest, over wie we zelf zijn. Heere God, geef zo bij jong en oud gehoor en zegen allen die daar leiding aan mogen geven. Wij vragen het alles van u, onverdiend, maar enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel lezen, uit Genesis 39, te beginnen bij vers 21. En dan lezen we aansluitend het 40ste hoofdstuk erbij. Genesis 39 vanaf vers 21 tot en met Genesis 40. Genesis 39, daar stonden we de vorige week bij stil. Waar Jozef in de gevangenis is gekomen omdat hij vals beschuldigd wordt door de vrouw van Potifar. En dan vervolgt vers 21, maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goedertierenheid. En hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om, van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Na deze dingen gebeurde het dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte, zodat de farao erg kwaad werd op twee van zijn hovelingen, het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers. Hij liet hen in de gevangenis zetten in het huis van het hoofd van de lijfwacht, in de gevangenis de plaats waar ook Jozef gevangen zat. En het hoofd van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te dienen. Ze zaten geruime tijd in hechtenis. En in één nacht hadden ze beiden een droom. Ieder zijn eigen droom met zijn eigen betekenis. De schenker en de bakker die aan de koning van Egypte toebehoorden en die in de gevangenis gevangen zaten. Toen Jozef 's morgens bij hen kwam, keek hij hen aan en zie, ze waren te neergeslagen. Hij vroeg aan de hovelingen van de farao, die met hem in het huis van zijn heer in hechtenis zaten, waarom staan uw gezichten vandaag zo treurig? Ze zeiden tegen hem, we hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen, is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij. Toen vertelde het hoofd van de schenkers aan Jozef zijn droom en zei tegen hem, zie, in mijn droom stond er een wijnstok voor me en aan de wijnstok zaten drie ranken. Hij was aan het uitlopen, zijn bloesem kwam tevoorschijn en zijn trossen brachten rijpe druiven voort. De beker van de farao was in mijn hand en ik nam die druiven, perste ze uit in de beker van de farao en gaf de beker in de hand van de farao. Toen zei Jozef tegen hem, dit is de uitleg ervan. De drie ranken staan voor drie dagen. Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen. U zult de beker van de farao in zijn hand geven overeenkomstig uw vroegere positie toen u zijn schenker was. Maar denk aan mij wanneer het u goed zal gaan. Bewijs mij toch goedertierenheid en vertel over mij aan de farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën en ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. Toen het hoofd van de bakkers zag dat hij een gunstige uitleg had gegeven, zei hij tegen Jozef, ook ik had een droom en zie, er waren drie manden met wit brood op mijn hoofd. In de bovenste mand zat allerlei voedsel voor de farao, het werk van een bakker. Maar de vogels aten ervan uit de mand boven op mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zei, dit is de uitleg ervan. Drie manden betekenen drie dagen. Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven. Hij zal u aan een paal hangen. En de vogels zullen uw vlees van u afeten. Op de derde dag, de geboortedag van de farao, gebeurde het dat hij voor al zijn dienaren een maaltijd aanrichtte. En hij gaf het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers een hoge plaats te midden van zijn dienaren. Hij herstelde het hoofd van de schenkers in zijn ambt van schenker, zodat hij de beker weer in de hand van farao mocht geven. Maar het hoofd van de bakkers hing hij op, zoals Jozef hun uitgelegd had. Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij dromen en wel mee aan de hand van wat we lazen in Genesis 40 vers 8... Ze zeiden tegen hem, we hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen, is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij. Tot zover ons tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken, zingen we van Psalm 126, het eerste en het laatste vers. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht, en dat verlost uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 1 en 3 van Psalm 126. Gemeente des Heren, als we de geschiedenissen van Jozef een beetje kennen, dan weet u ook dat er heel wat in gedroomd wordt. Jozef zelf, in een van de vorige hoofdstukken, met de zon en de maan en de korenschoven. En in een volgend hoofdstuk, dan is het de farao met de dromen over de vette en de magere jaren. En in het hoofdstuk dat we dus vandaag gelezen hebben over de schenker en de bakker met hun dromen. En steeds merk je daar, het is een droompaar. Het zijn er steeds twee. Twee dromen met heel veel dezelfde dingen daarin. En als ik daarover nadenk, dan valt het me op dat er in de Bijbel veel meer nog ook gedroomd wordt met een heel bepaalde betekenis dan dat dat bijvoorbeeld plaatsvindt in mijn eigen leven. En hoe kan dat? En waarom is dat? Iedereen droomt, zo schijnt het. Dat weten de geleerden ons te zeggen. Maar of je dat altijd na kunt vertellen, dat is weer wat anders. Er zijn ook mensen genoeg die dagdromen. Je hebt dat wel eens op school bijvoorbeeld. Dan zit je zomaar voor je uit te staren. Je bent ver weg. En ineens klinkt het van, wat zit je te dromen? De meester die roept. Je schrikt en gelijk ben je weer bij de les. En je vraagt het je misschien af, heb ik iets gemist? Dagdromen. In gedachten. In je onderbewuste ergens mee bezig zijn. Dingen houden je bezig of ze nemen je mee, dat kan. Nou gaan we naar de Bijbel. En daar tref ik die dromen ook aan. We kunnen denk ik wel stellen dat we in het Oude Testament dromen veel vaker zien voorkomen dan in het Nieuwe Testament. En heel vaak, meestal, hebben we dan te maken met een symbolische droom in het Oude Testament. Een droom die iets duidelijk wil maken. Een droom met een bijbedoeling, een droom als openbaring van God. En toch, de lijn vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, en daarna, dan zie je dat het dromen minder wordt. En dat lijkt me ook niet zomaar te zijn. De droom in het Oude Testament was vaak een openbaringsmiddel. De tijd waarin Gods openbaring nog niet voltooid was. En wat ons betreft mogen we zeggen en zingen, heeft God ons niet geopenbaard zich ten volle en gesproken tot ons in zijn Zoon, Jezus Christus, in het profetisch woord dat zeer vast is. Heeft God ons juist niet die Bijbel toevertrouwd? Onderzoek de schriften, die zijn het toch die van hem getuigen. We hebben de Bijbel als geschenk van God toch niet in handen gekregen, zomaar, voor de aardigheid of voor erbij. Let erop, hoor, een droom maakt je echt niet tot een kind van God. Daarin ligt echt geen enkele grond voor de eeuwigheid. Die ligt alleen in het geloof in de Heere Jezus Christus. En als je daarbij ook nog let op wat bijvoorbeeld in Prediker 5 vers 3 geschreven staat over dromen. Dat kan komen doordat je veel te druk bent, veel te veel bezigheid hebt. Dan maalt het misschien wel door. En hoe hou je dat nou gescheiden? Hoe hou je dat zuiver? Want het is al zo gemakkelijk om door middel van mijn dromen iemand anders te manipuleren. Je kunt er heel gemakkelijk met iets dat niet te controleren valt een verkeerde kant mee op. Moet ik een mens geloven die me zijn dromen vertelt? En moet ik dan op hem of haar, op zijn, op haar woorden mijn vertrouwen stellen? Wat dat betreft is het een waar woord wat Jozef hier in de gevangenis aan die medegevangenen opmerkt. Hij zegt dat de uitleg van de dromen toch een zaak van God is. Is de uitleg niet aan God? En dat is heel opmerkelijk. Het woord dat hier dan gebruikt wordt voor het woordje uitleg, dat komt 5 keer voor in de Bijbel. En wel alleen in de geschiedenissen van Jozef. En even verderop komt het werkwoord uitleggen naar voren. En dat wordt in de geschiedenissen van Jozef alleen 7 keer gebruikt. Blijkbaar is dat woord uitleggen heel sterk verbonden, heel sterk verweven met deze geschiedenissen rondom Jozef. In de Bijbel kennen we ook die andere Jozef, Nieuwe Testament. En hij droomt ook, heel opmerkelijk. Alleen, in die dromen in het Nieuwe Testament, dan wordt er gelijk gezegd wat er gedaan moet worden. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd om Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Dat is in Matthäus 1. En in het tweede hoofdstuk lezen we dan dat een engel zegt in een droom, sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes die zal het kind zoeken om het om te brengen. En vergeet ook de wijzen uit het oosten niet, die in een droom gewaarschuwd worden om absoluut niet terug te gaan naar koning Herodes. En daarom reisden ze via een andere route terug naar hun land. En in Matthäus 27 was het de vrouw van Pilatus die tegen haar man zegt van, laat je nou toch niet in met die rechtvaardige, want om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Nee, met zomaar te zeggen dat dromen bedrog zijn, ben je er niet in de Bijbel. Duidelijk hebben ze daar een functie. God maakt er gebruik van. Hij openbaart, hij waarschuwt, hij legt er de vinger bij en hij gebruikt de droom op een heel indringende manier. Maar vreemd genoeg, en zeker in het Oude Testament en helemaal in de geschiedenissen hier van Jozef, niet altijd duidelijk voor de dromer zelf. En dat maakt het lastig. Kijk, Jozef, die is in de gevangenis aardig uitgedroomd, zou ik zo zeggen. Zijn schitterende dromen zijn letterlijk de grond ingeboord. Eerst in de put. En nu in een andere put die dan kerker heet of gevangenis. Vaak ook een put in de grond. Ja, daar is hij terechtgekomen met al zijn mooie dromen. Maar wonderlijk genoeg wordt hij op die plaats uitgerekend daar in de gevangenis geconfronteerd met dromen van anderen. Dromen die degelijk wel alles ook met zijn eigen leven te maken hebben in de toekomst. Zo blijkt voor ons, de Bijbel lezend, achteraf. Het was in die dagen in Egypte zo, dat droomuitleg, dat behoorde tot de taak van de magiërs, de wijzen. Soms ook wel sterrenwichelaars. En wie die droomuitlegkunde bezat, die had in de astrologie, in de sterrenkunde, een heel hoge rang bereikt. Er was in Egypte zelfs destijds een universiteit waarop je kon studeren voor droomuitlegger. En blijkbaar zitten die bakker en die schenker, die zitten daarmee. Die bakker en die schenker, die hangen hun toekomst op aan de uitleg die moet komen van een dromenduider. En daarbij leggen ze zich neer. Eigenlijk heerste er destijds in Egypte de angstige gedachte dat daar waar dromen niet meer worden uitgelegd of worden geduid, ja, daar heb je eigenlijk geen toekomst meer. Men leefde graag bij dromen. En gebeurt dat niet meer, ja, dan houdt het voor je op. Dan staat je ondergang voor de deur. Jozef, die heeft dat bij de verzorging van de gevangenen die hem was toebedeeld, op een goede morgen ontdekt. En hij ziet het gelijk, de ontsteltenis, die staat in de ogen van de bakker en de schenker. Want nu hebben ze toch echt niemand meer tot wie ze de toevlucht kunnen nemen. Ja, dan alleen tot de minste van de minste, die Hebreeuwse slaaf die daar de ronde doet om andere slaven van dienst te zijn. En Jozef, omdat hij ernaar vraagt, is hun laatste strohalm. En hem grijpen ze aan, met beide handen. En dan maakt Jozef hen duidelijk dat de boodschap die van God komt, niet van hemzelf is. Aan God is de uitleg. En het is wonderlijk hoe Jozef in zo'n benarde positie, in een heidens land, deze gelegenheid met twee handen aangrijpt om de ander de waarheid te vertellen. Want Jozef weet het. De hulp die hij deze mannen mag brengen om hun dromen uit te leggen, die komt in werkelijkheid van God. Een door God gezonde droom kan alleen maar door God uitgelegd worden. En Jozef is daar maar een heel klein verbindend schakeltje in op dat moment daar. Toch zijn er hier heel grote belangen in het spel. Grote dingen zijn er gaande. Dat kunnen we achteraf zeggen. En concluderen omdat we heel de Jozefs geschiedenissen kennen. Grote dingen daarom, omdat Jozef de ontmoeting is tussen Israël en Egypte. Jozef is de ontmoeting tussen de heidenwereld en de God van Israël. En de schenker en de bakker die zijn voor de uitleg van hun dromen van deze Jozef afhankelijk. Maar in feite is hier voor Egypte zijn toekomst afhankelijk van de God van Israël. En dat antwoord geeft Jozef hier dan ook met zoveel woorden, met maar enkele woorden eigenlijk. Hij staart zich niet blind op zijn eigen dromen. Daar loopt hij echt niet mee te koop. En God spreekt blijkbaar niet alleen tot dat uitverkoren volk, maar ook tot de heidenwereld hier. En daarom, als Jozef zich daarvan bewust is, kan hij niet anders dan alleen maar doorverwijzen. Nee, niet hij, Jozef, maar hij, de Heere God. De uitleg van de dromen en ook het verdere leven is aan hem. Beseffen we ons dat? Zomaar een voorbeeld uit de alledaagse praktijk. Als ik om me heen kijk in Veenendaal, of in Wageningen, of in Tiel, dan komt daar iemand aanlopen met een hoofddoek. Of met een burka, misschien wel. En wat denk ik dan? Wat zeg ik dan misschien wel? Daar komt een burka aanlopen. Daar komt een hoofddoek aangelopen. Of weet je, dat is nou die Ahmed of Fatima. Met met ook een ziel voor de eeuwigheid. Kijk, buitenkanten die kunnen bij ons mensen al zo gemakkelijk afstoten. Of mensen gemakshalve in een bepaald hokje plaatsen, in een bepaald laadje stoppen. En we hebben dan eigenlijk geen boodschap aan ze. Zo had Jozef kunnen redeneren, reageren. Maar dat gebeurt trouwens ook zonder boerka hoor. Ook bij Jan, Piet en Klaas, gewoon de mensen uit je eigen straat. Heel eenvoudig, dat is een ander soort. Die moet ik niet. Daar heb ik geen boodschap aan. Hem of haar hoef ik niet te spreken. Dat had ik gedroomd, hè? Een goed woord over God. Jozef doet dat. Over zijn macht en over zijn majesteit. En dat hij de hele wereld in zijn handen houdt. Jozef getuigt hier, maar toch weer mooi, van zijn God. Zoals hij dat ook deed tegenover de vrouw van Potifar. Hoe zou ik dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Ik vind dat wonderlijk. Dat Jozef in het verre buitenland getuigt van zijn God. Dan mag je dat thuis toch zeker niet vergeten. Als je het juist in die benarde omstandigheid, in de gevangenis, in de kerker, ook nog kunt. En met voorbijzien van zichzelf is hij de ander van dienst in Gods naam. En we hebben het vervolg gelezen, de schenker die komt vrij, blij dat hij is. Alleen hij is Jozef vergeten, helaas. Vest op mensen geen vertrouwen, Jozef. Hier zie je gebeuren, omdat je achter de schermen kijkt, hoe Gods plan zich verder ontwikkelt. Die bakker, die heeft manden, korven met gebak op zijn hoofd. Dus boter op zijn hoofd. En die bakker die zit als het ware vastgebakken aan zijn eigen product. En nou net uitgerekend op de dag van het gebak, op de verjaardag van Farao, dan komt het allemaal aan het licht. Want de schenker die werkt weer. En de bakker niet meer. Hij is niet meer. En je mag daar eigenlijk nog niet op vooruit lopen. Maar we kennen allemaal de verdere geschiedenis, hoe het zich ontrolt. Maar de werkzaamheden die de bakker destijds aan het hof verrichtte, de taak van de bakker in het verleden, en de taak die Jozef te wachten staat, het verbouwen van het graan, het verwerken tot het brood, het opbergen in de schuren, dat ligt eigenlijk in elkaars verlengde. En daarin zie je ook dat de toekomst in Gods handen ligt. Ook zonder dromen, ook zonder schone vergezichten. En ik zie Jozef in de gevangenis, onschuldig. Hij is, om zo te zeggen, tot zonde gemaakt. En hij beweegt zich daar, te midden van misdadigers. En hij wilde hun aller dienaar zijn. Kijk nou eens naar de Heere Jezus Christus. Hij is gekomen om te dienen. Hij is gekomen om echt uit de droom te helpen. Voorgeschilderd door de slang Satan, die wilde de eerste mensen gelijk al in slaap sissen en sussen, in een droomwereld helpen. Als je daarvan eet, ja, dan word je alleen maar gelukkig. Maar het is ondertussen Jezus Christus die het me toeroept. De uitleggingen zijn van God. Het is alles aan Hem alleen. De Heer Jezus Christus, Hij heeft dat ook op aarde steeds weer gedaan. Doorverwijzen naar Hem en naar het koninkrijk van zijn Vader. Dat komt. De dromen die wij dromen zijn soms wel het verlangen naar een verloren paradijs, naar iets wat achter ons ligt. Maar weet u, wat Jezus op een gegeven moment zegt in Johannes 8. Hij zegt daar, ik heb veel over u te zeggen en te oordelen. Maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En wat ik van hem gehoord heb, spreek ik tot de wereld. En zij begrepen niet dat hij tegen hen over de Vader sprak. En dan zegt Jezus tegen hen, wanneer u de Zoon des Mensen verhoogd zult hebben, dan zult u inzien dat ik het ben. En dat ik vanuit mezelf niets doe, maar dat ik deze dingen spreek zoals de Vader ze mij heeft onderwezen. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd alleen maar doe wat hem welgevallig is. En toen Jezus deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Kijk, daar valt de scheiding, zou je kunnen zeggen. Hè? Niet mijn dromen zijn het criterium, maar mijn geloof in Jezus Christus, in die ene naam, gegeven onder de hemel tot zaligheid. De bakker, hij werd gehangen, schuldig blijkbaar. Wat daar verder is gebeurd, het is ons onbekend. Jezus Christus, brood des levens, werd gehangen, onschuldig, voor schuldenaars, voor zondaren en zondaressen, groot en klein. Het was daar op het feest van de farao, feest voor de schenker. De bakker is dood. En als het ware wordt ons hier getoond, een derde weg, een tussenweg is er niet. Misschien weet ik die wel, probeer ik die wel, is er niet. Wat Jezus hier zei in Johannes 8, maakt om zo te zeggen scheiding. En haarscherp scheiding. En het doet me zien op hem alleen. En het doet me geloven in hem alleen. Niet op wat ik ervan denk, niet op wat ik ervan voel, niet op wat ik ervan meen. Maar op hem alleen. Het is jammer, en daar eindigt dit 40e hoofdstuk mee, dat de schenker niet aan zijn verplichting voldeed nadat hij beloofd had. Zijn leven vervolgde zich feestelijk. Hij mocht in dienst weer terugkomen en schenken aan het hof van farao, dag in, dag uit. Maar de uitleggingen die aan die God waren, die hem dit heil hadden verkondigd en gebracht, middels Jozef, is hij vergeten. Opnieuw moet je daarom zeggen, vest op schenkers geen betrouwen, op mensen niet. Waar Jozef hem de waarheid had verkondigd en gezegd, de uitlegging is aan God, daar bracht de schenker Jozef niets op een presenteerblaadje, waarom Jozef kon denken, nu kom ik eruit, nu word ik vrij, ja, dan na een aantal jaar. Maar wat ik wel merk, is dwars door de vergetelheid van mensen heen, en schone beloften die gedaan worden, dwars daar doorheen en daartegenin, werkt God aan zijn eigen verlossingsplan. Op een manier om nooit te vergeten. Vertrouw daar maar op, niet onze afspraken, niet onze toezeggingen, niet onze goede bedoelingen, maar het is trouw alles wat Hij ooit beval. Toch? Amen. Wij gaan daarvan zingen met de woorden van Psalm 111, het vijfde en het zesde vers. Het is trouw wat hij, al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Zijn naam is heilig en geducht. 5 en 6 van Psalm 111. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, wij willen u danken voor uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die werd verhoogd aan een kruis, gelegd in een graf, maar die daar ook uit opstond. En dat mag ons houvast zijn. We hebben een levende Heere Jezus Christus die ons leidt en wijdt als een goede herder die ons wegwijs maakt in ons bestaan. En aan wie we ook steeds weer mogen vragen, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? We danken u, Heere God, dat onze toekomst in uw hand ligt. En we danken u dat u daar dag na dag van openbaart. We hebben van u geen schijnwerper gekregen om in de toekomst te blikken, hoe het er allemaal uit zal gaan zien. Het is ons onbekend, maar tegelijkertijd houdt ons dat ook heel dicht bij u. En laat ons dan niet op onze eigen wieken gaan vliegen, maar geborgen zijn onder uw vleugels. Daar alleen is het goed toeven. We willen u bidden of u ervoor wil zorgen dat uw woord ons bijblijft. En dat ons geloofsoog op niemand anders gericht en gevestigd is dan op de Heere Jezus Christus alleen. Hem te zien, hem voor ogen te houden, die, hoewel hij God was en aan uw rechterhand gezeten, toch is afgedaald tot in de meest diepe diepte der aarde. Een slaaf is geworden in feite, om zo van dienst te kunnen zijn en om zo ook het verschrikkelijke oordeel op zich te nemen vanwege onze zonde. Heere God, we willen u vragen, zorg voor mensen in verdriet en rouw. Degenen die in de afgelopen week te maken hadden met een begrafenis. Maar gedenk ook de familie Peters, die in de komende week daarmee te maken heeft, om een bejaarde moeder, oma en overgrootmoeder, ten grave te dragen. En dat geeft gemis en pijn. We dragen allen aan u op die van langer of korter tijd geleden ook die wond geslagen hebben gekregen en die wellicht een litteken is geworden, maar van tijd tot tijd schrijnt het best en voelen we het echt wel, omdat mensen niet kunnen missen. Doe ons daarom te meer zien op hem die de dood heeft overwonnen, en dat zijn weg en werk ons troost, en dat we schuilen bij hem alleen. Heere, we bidden u voor onze zieken thuis, gehandicapten en chronisch zieken, maar ook degenen die her en der verzorgd en verpleegd worden. We bidden u voor mevrouw Van Brenk in de Schakel in Tiel. Wees haar nabij. Zorg ook voor haar man thuis. We bidden u voor meneer Buis in het Rivierenland ziekenhuis, die morgen een operatieve ingreep ondergaat. Geef dat alles goed mag gaan en sterk ook hem. Gedenk mevrouw Van Ravenstein in Vrijthof. Wil ook haar helpen bij het revalideren en zorgen dat ze wellicht ook spoedig weer op huis aan mag komen. Gedenk meneer Van Inge in Wolfheze. Geef ook hem de rust die hij nodig heeft. We bidden u voor mevrouw Stam van den Berg in Siependaal. Zorgt u voor haar, ontfermt u zich over haar. Wilt u haar ook weer de kracht geven en het vermogen om rust te vinden bij u alleen. We bidden u ook voor mevrouw van den Berg van Os, die vanmorgen weer in ons midden is. En we vragen van u, geef ook als haar verblijf in Siependaal ten einde loopt, dat ze ook thuis weer die geborgenheid mag vinden die er altijd geweest is in uw naam. We bidden u voor meneer Arissen die thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een operatieve ingreep. Geef hem bij alles en boven alles toch te zien op u, de God die erbij is en die geneest. Ook in deze lastige dagen zo kort na een operatie. We bidden u voor Eef de Haas, die weer opgenomen werd in Dekkerswald. Geef, Heere God, ook haar te ademen op de adem van uw woord en geest. Dat ze daardoor gesterkt mag worden, ook te midden van alle benauwdheid en onzekerheid. We bidden u voor onze gemeente. Ook als we komende donderdag in vergadering bijeen mogen komen met het oog op de verkiezing van ambtsdragers. Geef, Heere God, dat alles goed mag gaan en goed mag komen. We leggen het in uw hand. Tegelijkertijd kennen we onze verantwoordelijkheid om opmerkzaam te zijn op de roep die op een aantal mannen broeders uitgebracht wordt. Geef, Heere God, vrijmoedigheid en afhankelijkheid van u alleen. We bidden u voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond, waar we ook straks onze gaven voor mogen geven, als ook voor het werk van de kerkrentmeesters. Geef dat het alles mag bijdragen tot de opbouw van uw gemeente, hier ter plekke, maar ook in den lande, als nog weer nieuwe predikanten worden opgeleid. Geef dat ze hun oor te luisteren leggen bij uw woord en hun hart zetten op uw belofte. Ga met ons ook het verdere van deze dag. Neem ons in uw hoede. Zonder u kunnen we niet. En draag ons, omdat anders de weg voor ons te veel zou zijn. Hoor ons, niet om ons, Heere, maar enkel om uw naams alleen. Uit genade. Amen. Wij gaan u onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Blijmoedig gever heeft de Heere lief. Dat is voor mij altijd een zin om over na te denken, want er zit een dubbele bodem in. Denkt u er ook maar eens over na. We gaan daarna zingen van Psalm 99, het eerste en het laatste vers. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert zijn hoogbestel. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. 1 en 8 van Psalm 99. Ik ben even benieuwd naar de kindernevendienst of de juf of de meester nou echt heeft verteld dat Jozef door die gevangenis heen vloog om alle medegevangenen te helpen. Nee, omdat ik een paar vliegtuigen zie. Dat is een foutje. Dat is nog huiswerk, denk ik. We gaan naar huis en we mogen dat doen onder de zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.